Zullen we beginnen vanavond met het zingen van Psalm 51, het derde vers, Psalm 51, vers 3. Ik wil met u lezen de 51ste psalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen ze varren offeren op uw altaar. Zullen we samen eerst bidden. Heere, het is aan de avond van deze dag dat we met elkaar hier mochten komen en samen op deze plaats naar uw woord mogen gaan luisteren. U brengt ons samen, Heere, in deze kring en ook in dit avonduur is uw woord in ons midden. En uw woord mogen wij tot leidsman en tot gids nemen bij de bespreking van de dingen die gij zelf geopenbaard hebt. Heere, we mogen vanavond met elkaar uw woord openen, maar dat is ongeveer zover als wij kunnen komen. Wij kunnen de Bijbel ter hand nemen, we kunnen de Bijbel op een bepaalde plaats of bij bepaalde teksten openleggen. We kunnen daarbij ook nog te hulp roepen het getuigenis van de kerk, de belijdenis van onze vaderen, om op die manier te komen tot een verstaan van uw woord. Maar heren, als we deze dingen gedaan hebben, dan zijn wij aan het eind van wat wij kunnen. Dan blijft uw woord toch nog op een afstand. Althans, dan blijft het nog buiten ons hart. Want in ons hart kunnen we het zelf niet brengen. En tot waarachtig geloof in uw waarheid kunnen we elkaar en onszelf niet bewegen. We kunnen komen tot een toestemmen, tot een aanvaarden van de werkelijkheid zoals gij die bekend maakt. Maar heren, waarachtig geloven en in het geloof het aanvaarden, in het geloof er amen op zeggen, dat is alleen vrucht van het werk van uw Heilige Geest. En dat wel met name als het gaat om zulke waarheden als waar we vanavond bij stilstaan. Waarheden die voor ons mensen zo diep vernederend en verootmoedigend zijn. De waarheid van onze totale verdorvenheid. De waarheid dat wij al als zondaren op de wereld komen, in zonden ontvangen en ongerechtigheid geboren. Heere, geef ons genade en win ons door uw genade in om deze waarheid van harte te belijden, zoals gij genade aan David geschonken hebt om die waarheid te belijden. En geef ons ook genade om nu vanuit de nood en de ellende van ons verloren leven te geloven in die enige zaligmaker die alles gedaan heeft om zulke verloren mensenkinderen te behouden, ja, hen een volkomen verlossing te schenken. Zegen uw woord en de overdenking en de bespreking daarvan. En heilig het aan ons hart om Jezus wil. Amen. We hebben vorige keer een begin gemaakt met de overdenking van wat de schrift ons leert over de verdorvenheid van de mens. Daar spreekt de Bijbel inderdaad over, daar spreekt ook onze belijdenis over. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 En 4 van de Dordtse leerregels spreekt ook over de verdorvenheid van de mens. We hebben met name het tweede hoofdstuk van de Efezebrief, het begin van dat hoofdstuk, tot leidsman genomen. En we hebben gezien hoe de apostel Paulus daar het de Efeziërs voorhoudt, hoe het was met deze van oorsprong heidense mensen. Hoe het was voordat zij tot bekering en tot geloof kwamen. Ze waren van nature dood in de misdaden en in de zonde. Ze waren onderworpen aan de wil des vleeses en der gedachten. Ze waren slaven der zonde. Ze waren slaven van hun eigen verkeerde zondige wil. En ze deden de begeerte van de overste van deze wereld, van de overste van de macht der lucht, de duivel. Zij waren kinderen der ongehoorzaamheid. Maar Paulus laat het dan duidelijk tegelijkertijd weten dat dat maar niet alleen van de Efeziërs geldt en van degene die van oorsprong heidenen zijn en die de afgoden dienen. Paulus breidt dat uit en hij betrekt zichzelf, ja, hij betrekt alle mensen daarin. Wij zijn allen van nature in diezelfde staat en toestand. Wij zijn allen kinderen des toorns. Wij zijn allen van God afgevallen. En op een andere plaats, en daar hebben we ook een ogenblik op gelet, in de Romeinenbrief spreekt de apostel dezelfde taal als hij zegt, of als hij de Heere zelf laat zeggen dat er niemand is die God zoekt en dat er niemand is die rechtvaardig is, maar dat ze allen zijn afgeweken. Welnu, zo staat het er met de mens voor. Vanwege zijn diepe ellende is hij onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als we dan toch over de verdorvenheid van de mens spreken, dan is er nog één onderwerp wat daar ook bij genoemd moet worden. Ik heb dat vorige keer even genoemd, maar er verder geen aandacht aan geschonken en u gezegd dat we er afzonderlijk bij stil zullen staan en moeten staan, omdat het in de schrift zo'n gewichtig, zo'n belangrijk onderwerp is. In verband met de verdorvenheid van de mens verklaart openbaart de schrift ons ook het leerstuk van de erfzonde. Want waar komt nu die verdorvenheid van de mens vandaan? Dat zit niet in de natuur van de mens zoals God hem geschapen heeft. Want God heeft de mens goed, naar zijn evenbeeld geschapen. Waar komt dan die verdorvenheid vandaan? Onze catechismus wijst erop in de derde zondag uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. En toen zij gevallen zijn en ongehoorzaam waren, toen is onze natuur al zo verdorven dat we allen in zonden ontvangen en geboren worden. Het is niet alleen onze catechismus die daarover spreekt, we vinden dat ook in de leerregels. Laat ik u een paar paragrafen van de leerregels lezen in het derde en vierde hoofdstuk en dan met name de paragrafen 2 en 3. In de eerste paragraaf wordt dan inderdaad gesproken over het feit dat de mens gevallen is en door het ingeven van de duivel en zijn eigen vrije wil van God is afgeweken. En dan in paragraaf 2, zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen uitgenomen alleen Christus gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Over zulks, zo worden alle mensen in zonden ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen nog kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. U ziet het hier, leren ook onze vaderen van de synode van Dort dit leerstuk van de erfzonde. De mens brengt alleen verdorven kinderen voort. Naar het rechtvaardig oordeel van God komt de zonde van Adam op al zijn nakomelingen. En hiermee stemt overeen, en dan heb ik ook het derde belijdenisgeschrift genoemd, de Nederlandse geloofsbelijdenis, die in artikel 15 een afzonderlijk artikel wijdt aan deze zaak, artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik lees u daar ook maar een gedeelte van. Dan hebben we ook in dat opzicht de kerk laten spreken. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht. Welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam. En die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En ze is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat ze genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Ze is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel ze nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt, niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoelen van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van dit lichaam des doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwalingen der Pelagianen, die zeggen dat de zonde niet anders is dan uit navolging. Alweer komen we dus die Pelagianen tegen. 3 weken geleden heb ik u er wat van gezegd. En de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels wijzen dus uitdrukkelijk deze leer van de Pelagianen af. Zij die zeggen dat de mens door navolging, door het verkeerde voorbeeld zondigt, hebben de schrift niet aan hun kant. En net zo min hebben de semi-pelagianen de schrift aan hun kant. Zij die leren dat de mens wel verdorven is, maar niet gans verdorven. Zij die leren dat de mens wel de gevolgen van de zonde heeft ondervonden, en dat hij wel verzwakt is, en dat hij wel ernstig ziek is, maar niet dood. Zij zijn ook in strijd met wat de schrift ons leert. En onze vaderen, en het behoort wezenlijk bij de reformatorische leer, onze vaderen houden met kracht staande dat de mens ganselijk onbekwaam is tot enig zaligmakend goed, en dat hij niets kan doen tot zijn eigen zaligheid. Hij kan zichzelf niet eens ertoe schikken om zijn zaligheid te zoeken zonder de wederbarende werking van de Heilige Geest. Zo diep gevallen is hij, zo verloren is hij, en zo diep gevallen en verloren is hij al op het moment waarop hij ter wereld komt. Wel nu, dat zeggen dan onze belijdenisgeschriften, die voor ons niet het eind van alle tegenspraak zijn. Want de belijdenis moet altijd weer naspreken wat de schrift ons voorzegt. De vraag die we nu onder ogen zien is, leert de schrift het ons ook? Leert de schrift ons dat de zonde van Adam tot al zijn nakomelingen is doorgegaan? Leert de schrift ons dat de mens zondig op de aarde komt? Leert de schrift ons deze dingen? En dan mogen wij zonder enig aarzelen vanavond zeggen, inderdaad, de schrift leert ons ook deze zaken. En ook op dit punt spreekt onze belijdenis het woord van God na. De klassieke tekst hebben we vanavond al gelezen. Ik bedoel dan de klassieke tekst uit het Oude Testament. Schriftplaats, bewijsplaats voor de leer van de erfzonde. De eerste, de voornaamste is het woord van David in de 51ste psalm. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wat David niet bedoelt in deze woorden is een soort uitvlucht zoeken. U weet deze psalm, dat zegt ons ook het opschrift. Deze psalm dateert uit de tijd dat David tot boete en berouw gekomen is na zijn zonde met Batseba, overspel, en na de moord op Uria. Toen heeft God zijn knecht Nathan gezonden met het woord van God, het ontdekkend woord van God. Gij zijt die man. En dat woord is door de Heere gebruikt en is door de Heilige Geest in het hart van David gezonken. En toen is David in de schuld gekomen en hij heeft zijn schuld beleden. Zijn dadelijke zonde, die zonde van overspel, die zonde van bloedschande en hoe hij het verder ook noemt in deze psalm. Maar dan doet David in de woorden van onze tekst niet wat sommigen menen dat hij doet, een soort verklaring zoeken. Een soort verontschuldiging ook zoeken. In deze zin, ja, ik ben wel schuldig, ik heb wel het verkeerde gedaan, maar eigenlijk kan ik het ook niet helemaal helpen, want ik ben nu eenmaal zo. Ik ben nu eenmaal verkeerd. Zo heeft David dat niet bedoeld. Hij zoekt geen verontschuldiging. Nee, het is net andersom. Hij heeft bij het licht van Gods geest door het ontdekkend woord van de Heere zijn zonde gezien. Gij zijt die man. Welke man? Die dat ooilam heeft weggenomen. U kent de gelijkenis wel die Nathan vertelde. Gij zijt die man die van Uria zijn vrouw hebt weggenomen. Gij zijt die man die een overspel en hoererij geleefd hebt. Gij zijt die man die een ander van het leven hebt laten beroven. Dadelijke zonde, daaraan heeft God hem ontdekt. Maar als God hem door zijn geest aan die zonde ontdekt, dan trekt de Heere met David verder door. Dan gaat David dieper zien. En dan niet als een verontschuldiging, maar wel als een verklaring hoe het komt dat hij tot deze dingen in staat gebleken is. Waar komt dat toch vandaan, dat David die boze lusten had? Wat komt dat vandaan, dat David die zondige daden verrichtte? Waar komt dat vandaan, dat David er niet voor heeft, is teruggedeinsd om een brief te schrijven aan Joab met een dergelijke inhoud, dat Uria dan maar in de voorste gelederen moest komen en dat hij dan maar gedood moest worden in de strijd? Waar komen die boze plannen, die boze daden van David uit voort? Is dat toevallig? Nee, toen heeft David gezien dat dit er allemaal al in lag, op het moment waarop hij geboren werd. Al deze zonden die nu uitbreken en nog veel meer zonden waar hij tot nog toe voor bewaard is. Al die zonden liggen in zaadvorm, om zo te zeggen, in het hart van David. En dat hij ertoe komt, dat is omdat hij ertoe in staat is. Vanwege zijn verdorvenheid. Vanwege zijn boosheid, vanwege de ongerechtigheid die hij altijd bij zich had. Die verdorven bron van wanbedrijven waar we het zojuist over, waar we zojuist over gehoord hebben in artikel 15 van de geloofsbelijdenis. Als opwellend water springt de zonde als uit een onzalige fontein naar boven. En toen de Heere David de bron van al zijn wanbedrijven liet zien, toen heeft hij gezegd, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Toen heeft hij er iets van gezien dat zijn bestaan, niet zijn daden, niet zijn woorden, niet zijn brief die hij schrijft, niet de gedachten die hij denkt, zo bij tijden, maar dat zijn bestaan boos is. en dat hij in zijn diepste bestaan zich niet aan Gods wet wil onderwerpen. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En dat komt daarin openbaar dat het zich niet aan de wet van God onderwerpt. Het kan ook niet. David is vlees in zijn diepste bestaan. Zo is hij geboren. Zo heeft zijn moeder hem voortgebracht. En daarom van zijn afkomst af, van zijn begin af, is hij niet gewillig om zich aan de wet van God te onderwerpen. En vandaar dat hij die wet opzij zet als het hem uitkomt. Vandaar dat hij die wet overtreedt als hij daar lust toe heeft. Vandaar dat hij al de geboden Gods met voeten trapt als hij zijn vleeselijke begeerte wil bevredigen. Dan deert het hem niet of God gezegd heeft, gij zult niet doodslaan, want David slaat toch dood. Want het komt hem beter uit om nu het gebod te overtreden. En hij onderwerpt zich niet aan de wil van God. Omdat zijn bestaan vijandschap is. Dat is niet de enige plaats in de schrift. Ik bedoel nu, ik beperk me op dit ogenblik alleen nog tot het Oude Testament. Straks komen we tot het Nieuwe. Dat is niet de enige plaats in het Oude Testament waarin ons deze erfzonde geleerd wordt. We gaan terug naar het eerste boek van de Bijbel, daar waar de zonde ook begonnen is. Genesis 6, het vijfde vers. Dat is aan, in de dagen van Noach, voorafgaande aan de vloed, aan de zondvloed. Toen de Heere de ganse aarde overzag en het ganse geslacht der kinderen der mensen overzag. Toen zag de Heere ook, ik lees u dat woord in Genesis 6 vers 5. De Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos. Dat is het getuigenis dat God van de mens, van de mensen geeft. Gedichtsel van de gedachten zijns harten, en hier zijn geen uitzonderingen, het gedichtsel van de gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos. Zo oordeelt God. Er is niemand die goed doet, er is niemand die één dag in zijn leven goed doet, of goed denkt, of goede plannen maakt, of goede voornemens heeft. Te allen dagen bij alle mensen alleen maar boosheid. En wanneer begint dat? Genesis 8, vers 21. En de Heere rook die lieflijke reuk en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Dus niet als de mens tot een zekere mate van volwassenheid komt, dan niet pas wordt alles wat hij doet en al het gedichtsel van zijn hart te allen dagen alleenlijk boos. Nee, het is al zo van zijn jeugd aan. En nog verder gaat de schrift terug. Als we nemen het 14e hoofdstuk van Job, kent dat woord al wel, Job 14 vers 4. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. Met andere woorden, onreine mensen brengen geen reine kinderen voort. Onreine moeders baren geen heilige kinderen. Onreine vaders verwekken geen heilige kinderen. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Psalm 58, een andere psalm, spreekt dezelfde droevige werkelijkheid. De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan. De leugensprekers dolen van moeders buik aan. Wanneer begint het zondigen? Wanneer begint het afdwalen in degene die zonder God leven? En dat is elk mens van nature. Wanneer? Van de baarmoeder aan. Zodra een mens begint te worden. Voor de geboorte reeds, in het uur van de ontvangenis, begint ook het zondigen, begint het afdwalen, begint de verkeerdheid, begint de ongerechtigheid. Nog één woord uit het Oude Testament, uit Jesaja 48, het 8e vers. Ook heb ik ze niet gehoord, ook hebt ge ze niet geweten. Ook van toen af is uw oor niet geopend geweest, want ik heb geweten, zegt God, dat gij gans trouwelooselijk handelen zoudt en dat gij van de buik af een overtreder genaamd zijt. U ziet de getuigenissen van de schrift stemmen overeen. Niet alleen David heeft het geleerd, Jesaja heeft het moeten verkondigen, Job heeft het geweten. Het getuigenis van Gods eigen geest in de... In het boek Genesis en op andere plaatsen, het stemt alles overeen. De mens is als zondaar geboren. Hij komt met ongerechtigheid ter wereld. Datzelfde leert ons ook het Nieuwe Testament. De Heere Jezus Christus zelf, laten we hem, de hoogste profeet, als eerste aan het woord laten ten aanzien van deze dingen. Wat zegt hij tot Nicodemus? Hetgeen uit het vlees geboren is, is vlees. Dat is ook een tekst waarin ons de leer van de erfzonde verkondigd wordt. Want, zo zegt de Heere Jezus, en onze belijdenis heeft die waarheid overgenomen, als omdat een mens vlees is. Daarom moet hij wederom geboren worden, omdat hij vlees is. Onderwerpt hij zich aan de wet niet? Omdat hij vlees is, is hij niet geestelijk en kan hij niet geestelijk leven of geestelijk denken of geestelijk handelen. Hij moet wederom geboren worden, want hij is vlees. En dan denk ik met name aan een woord van de Heere Jezus, en dat vinden we het in Matthäus 15, zowel als in Marcus 7. Ik lees het u uit Marcus 7, want van binnen, uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Dus nee, niet het verkeerde voorbeeld lokt tot navolging. De mens zondigt niet omdat hij een ander in het zondigen ziet voorgaan. Het komt van binnenuit, al zouden we nooit een leermeester in het kwaad hebben. Al zou nooit iemand ons het verkeerde voorbeeld doen zien. Dan nog, zegt de Heere, dan nog doet de mens zonde vanuit zijn zondige bestaan, van binnenuit. Uit het hart der mensen komen voort. En wanneer beginnen deze dingen te komen? Wel, er staan hier in die rij van zonde en zondige dingen en zondige gedachten een aantal dingen door de Heere genoemd die niet alleen op volwassen leeftijd en niet alleen op rijpere leeftijd tot openbaring komen, maar dat komt ook bij kinderen voor. Van zijn jeugd af aan is het gedichtsel van 's mensen hart toch ten allen dagen alleenlijk boos. Van zijn jeugd af aan, je ziet dat, want uit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten. Daar hoef je niet oud voor te wezen. Daar hoeft een mens niet volwassen voor te wezen. Dat begint niet in de leeftijd van de puberteit. Dat is bij het kleine kind al aanwezig. Kwade gedachten. Gierigheden. De begeerigheid zit er bij een klein kind ook al in. En juist die dingen die uit het hart van het kleine kind voortkomen, bewijzen dat ook dat kind een zondig mensenkind is. Nogmaals, ook het kind zondigt niet omdat hij het verkeerde voorbeeld heeft gezien. Een kind heeft in alles onderwijs nodig. Het moet zijn ABC leren, het moet zijn rekensommetjes leren, het moet leren hoe het zijn schoenen vast moet maken, het moet leren hoe het zijn lepel vast moet houden, maar het hoeft niet te leren hoe het een leugen moet verzinnen. Een kind hoeft niet te leren hoe het zijn vader of moeder zal bedriegen. Het komt van binnenuit. Uit het hart des mensen. En daarom deze zaak hoeven we niet en mogen we niet overslaan. ook in de opvoeding niet. En we moeten niet afgaan op het feit dat een kind wel eens zo'n lieve opmerking kan maken. En zo'n schijnbaar gelovige of ernstige opmerking kan maken. Een kind, net zowel als een volwassene, heeft wedergeboorte nodig. Een kind, net zowel als een volwassene, heeft bekering nodig. En ook een kind kan niet zonder schuldbesef. Ook een kind kan niet zonder waarachtig berouw over zijn of haar zonde. Al zal de Heere dat doen naar de mate van het verstand van zo'n kind en naar de mate van het inzicht van zo'n kind, zeker. De Heere zal zo'n kind op een kinderlijke manier bekeren en op een kinderlijke manier zijn zonde leren kennen. Anders dan bij een volwassene en anders dan bij een grijsaard. Maar de weg der zaligheid is voor elk kind van Adam in wezen gelijk. Het is noodzakelijk om wedergeboren te worden. Het is noodzakelijk om schuld te belijden. Het is noodzakelijk om vergeving te smeken en te ontvangen. Gemeente, waarom zoveel nadruk over op deze dingen leggen? Waarom zouden wij er op deze avond bijzonder bij stilstaan? Waarom moet dat in de prediking terugkeren? Waarom moeten we er steeds weer onszelf en elkaar in onderwijzen? Omdat als op dit punt, zoals in de geschiedenis gebleken is, de wissel wordt omgelegd, de trein tenslotte helemaal op een verkeerd eindstation terechtkomt. Als we deze waarheid van de schrift loslaten, dan laten we maar niet een waarheid los. En dan kunnen we zeggen, we houden de rest allemaal vast. Dan houden we de rest ook niet vast. Als we hier de teugels vieren en hier wat vrijheid van denken toelaten. Al zouden we het alleen maar doen door er niet meer over te spreken of te preken. Dan zal op den duur blijken dat de hele leer der verzoening en de hele leer der verlossing ook van karakter veranderd is. We hebben het gelezen in onze Dordtse leerregels dat de mens vanwege deze diepe ellende waarin hij al als kind ter wereld komt. Vanwege deze diepe ellende kan de mens tot zijn zaligheid niets toebrengen. Tenzij hij door de geest Gods opnieuw geboren wordt. Nu. Als je de leer van de totale verdorvenheid, inclusief de leer van de erfzonde, loslaat, dan is er ook geen verklaring meer voor de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Dan is er ook geen verklaring meer voor de noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest. Dan is er ook geen noodzaak meer voor het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Zeker, dan kun je Christus nog wel noemen. En dan kun je hem ook nog wel je zaligmaker noemen en zeggen dat we van hem en van hem alleen zaligheid kunnen ontvangen. Maar dan blijkt in de praktijk dat de mens toch nog, op welke manier dan ook, iets tot zijn eigen zaligheid moet toebrengen. Dan is het niet meer uitsluitend de drie enige God die voor de zaligheid zorgt, maar die mens die toch nog iets kan. Niet veel, maar toch nog iets. En dat iets, dat kleine beetje wat hij doet, dat verstoort en dat vertroebelt en dat vernietigt het ganse werk van Christus. Waardoor wordt de mens zalig? Door genade alleen, maar... Ik heb het u al eens meer gezegd, genade kun je niet vermengen. Als je een fles melk hebt en je giet daar een beetje uit, zodat je een glas melk ernaast hebt staan en je vult de rest van die fles vol met water, bij met water, dan heb je nog melk. Een beetje blauwer dan anders. Verdund, waterig, maar het is melk. Maar als je een fles genade hebt en je doet daar een druppel, een miljoenste deel van een druppel werk bij, dan is het geen genade meer. Dan is het geen genade meer. Genade kan niet vermengd worden. Het is pure genade of het is geen genade. Zo, God zorgt voor de verlossing. Hij moet dat ook doen. Want er is van de mens geen enkele verwachting. Andere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Ik denk aan het hele bekende woord. Overigens niet zo'n gemakkelijk woord. Exegetisch en tekstkritisch. Maar ik zal u met die vragen niet vermoeien. Romeinen 5, 12e vers. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. In welken allen gezondigd hebben. Nu, dat is geen gemakkelijk zinnetje, dat laatste. Zoals we het hier lezen, en er is reden om het zo te vertalen en het zo te laten staan, ziet het op Adam, die ene mens door welke de zonde in de wereld gekomen is. En in die ene hebben allen gezondigd. We waren in hem, en we waren in hem ook aanwezig toen hij de verboden vrucht nam en at. En in hem hebben we meegezondigd. Ja, u kent de argumenten wel, u kent de vragen wel. Dat is niet voor het eerst dat die vragen gesteld worden. Dat komt al bij jonge catechisanten naar boven. Maar daar was ik toch niet bij en dat is toch niet eerlijk. En wat kan ik eraan doen? En als ik daar geweest was, dan had ik het toch anders kunnen doen. Ja, al die redeneringen die lijken wel steekhoudend te zijn. Maar het heeft God nu eenmaal behaagd om zo met het menselijk geslacht te handelen. En we kunnen nou wel gaan proberen om daar een verklaring voor te geven. En ergens kunnen we een heel eind komen. Bijvoorbeeld met Hebreeën 7 vers 9 en 10. Abraham die de tiende aan Melchizedek gaf. En dan zegt de Hebreeën schrijver, Abraham gaf de tiende niet aan Melchizedek. Ja, dat deed hij ook wel. Maar weet u wie de tiende ook aan Melchizedek gaf? Dat deed Levi. Maar Levi was er nog niet. Nee, die was in de lendenen van Abraham. En de Hebreeën schrijver gebruikt dat om op die manier te bewijzen dat het priesterschap van Melchizedek meer is dan het priesterschap van Levi. Want Levi, de priester uit Israël, gaf dan toch maar de tienden aan Melchizedek. Nu, het is openbaar dat als aan iemand de tienden gegeven worden, dan is diegene aan wie ze gegeven worden meer dan degene die ze geeft. U ziet wel, dat is trouwens een hele andere gedachtegang. Dat gaat over het priesterschap van Christus. Maar die gedachtegang dat daar iemand in de lendenen van een ander kan zijn, Levi in de lendenen van zijn overgrootvader, en hij geeft toch de tienden. Zo kunnen wij de schrift te hulp roepen om ook te leren van de erfzonde. Wij in de lendenen van Abraham deden de zonde van Adam, deden de zonde van Adam. Maar afgedacht nog van de vraag of we een eind kunnen komen met dat soort dingen en zo de schrift te gebruiken. We zullen toch tenslotte moeten aanvaarden dat het God in zijn soevereine beschikking goed gedacht heeft om zo met de kinderen der mensen te handelen. En om ze allen in één te rekenen in het verbondshoofd Adam. En ze zo ook te beoordelen. En ze zo ook te veroordelen. Het is geen vreugdevolle zaak om deze dingen naar voren te moeten brengen. En om deze dingen uit de schrift te moeten laten zien. En toch, het is noodzakelijk, want alleen langs deze weg zullen we leren dat de christelijke religie een zondaarsreligie is. Dat is het. Christelijk geloof is een geloof voor zondaar. Christelijke godsdienst is een godsdienst voor zondaar. Niet voor fariseërs en niet voor besten en braven en kerkelijken en godsdienstigen, maar het is een godsdienst voor zondaren. Want het gaat in die christelijke religie om Gods genade. En Gods genade wordt pas goed verstaan tegen de achtergrond van onze diepe ellende. Een aantal consequenties uit wat ik tot nog toe gezegd heb. In de eerste plaats, en het hoort erbij in de schrift, laat het ons zien, wij moeten onszelf kennen. En onszelf kennen is niet alleen maar onze zondige daden kennen, weten waar we fout gaan, weten waar het mis is, weten waar we te snel gesproken hebben, weten waar we verkeerde gedachten gedacht hebben, weten waar we onze boze lusten gevolgd hebben. Dat is niet alleen de kennis van onszelf, maar kennen van onszelf houdt ook in de verborgen en de vuile, de onreine bron kennen. En die zit er bij ons ook in. Ook al zitten we op een dinsdagavond nog in een verenigingsgebouw om onder het woord van God te verkeren. Ook al zijn we trouwe kerkgangers en ook al is aan de buitenkant van ons leven niets te merken van vuilheid en onreinheid van binnen. Ook al gedragen we ons deugdzaam en christelijk en hebben we misschien een gedaante van Gods zaligheid. Ook wij hebben zo'n vuile bron. En dat wil zeggen, en dat is heel vernederend en dat is ergerlijk zelfs. Elke zonde ligt in ons hart. Je kunt het niet zo gruwelijk en zo goddeloos en zo vuil bedenken. Het ligt in ons hart. Wat er in de wereld gedaan wordt en wat er in de wereld uitgeleefd wordt. En nog meer. Dat is niet omdat die mensen slechter zijn. Dat is niet omdat zij gruwelijker zijn. Maar dat is omdat het zaad in hun hart tot ontkieming kwam. En bij ons is het door Gods wederhoudende genade nog bedekt gebleven in vele opzichten. Maar het kan net zo goed uitbreken. Als God zijn hand terughoudt, dan komt in ons leven dezelfde gruwelijkheid openbaar. Dacht u dat David dat van zichzelf gedacht had? Dacht u dat David zichzelf gezien had van tevoren toen hij de 23e psalm maakte bijvoorbeeld, toen hij nog bij de schapen van zijn vader was? Als iemand die nog eens tot dat gruwelijke kwaad kon komen van zonde met Bathsheba en Uria, niettemin hij komt tot dat kwaad. Waarom? Omdat de zaden van die boosheid in zijn hart liggen. En wat hebben we dan nodig om door God bewaard te worden? Wat hebben we dan nodig om te erkennen, heren, ik ben nooit veilig. Geen ogenblik veilig. We moeten bidden om bescherming tegen allerlei gevaren en hoe dan ook. Maar vooral bidden om beschermd te worden tegen onszelf. En tegen de boosheid en de vuilheid die er van binnenin ligt. En dan, ja, en dat hangt ermee samen. De schrift noemt ons van nature kinderen des toorns. Want het is nou ook weer niet onschuldig dat het er bij de mens van binnen zo uitziet. We kunnen wel zeggen, ja, we zijn voor een hoop kwaad bewaard. Ja, maar niettemin, God vertoont zich schrikkelijk beide tegen onze aangeboren en onze werkelijke zonde. Zonde is voor God niet pas zonde als het zonde is die eruit komt. Dan mogen we voor de mensen oneerbaar geworden zijn. Dan mogen we voor de mensen misschien als zondaren bekend staan. Maar God, die te heilig is en te rein van ogen dan dat hij het kwaad kan aanschouwen, hij ziet ook die zonde in de kiem aanwezig. En dat is voor hem ook zonde. En hij vertoornt zich ook over die zonde. Daarom kinderen des toorns. En we staan bloot aan de uitbarsting van Gods toorn. Zo onszelf leren kennen. En dat moet er dan, en dat is het tweede wat ik zou willen zeggen, dat moet er ons toe brengen om de schuld te gaan beleiden. Als God het David laat zien, eerst door Nathan, dan door het werk van zijn geest dieper en verder gaande in zijn leven, dan constateert David dat niet alleen. Maar dan wordt deze 351ste psalm een psalm van schuldbeleidenis. Dan buigt hier een mens voor God. En hoe buigt hij voor God? Met een gebroken hart. En met een verslagen geest. dan is het maar niet alleen een constateren, zo is het bij mij, met meer of minder pijn of verdriet. Nee, dat is er ook bij David, verdriet dat het zo is, dat hij zo is. Maar het eigenlijke van de 51ste psalm is dat het een schuldbelijdenis wordt tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan dat wat kwaad is in uw oog, de offerande Gods, zijn een gebroken geest. David weet het, nu kan ik met offers niet meer klaarkomen. Dat zou makkelijk voor hem zijn, want hij als koning kon over heel wat offers beschikken. Meer, makkelijker dan een arme Israëliet, maar hij weet, bij God kom ik met die brandoffers en met die slachtoffers niet klaar. Gods offers zijn een gans verbroken hart. En dat is het wat hij in deze nood van zijn leven, onder deze diep ontdekkende werking van de Heilige Geest, de Heere gaat aanbieden. Oprechte schuldbelijdenis. Nee, dan is er bij David geen oppervlakkige schuldbelijdenis. Dat is het bij vele mensen helaas. Wel schuldbelijden. Maar dat het oppervlakkig is, blijkt uit het feit dat ze na de schuldbelijdenis vaak weer toch tot hetzelfde kwaad vervallen. Schuldbelijden, dat moet dan tegelijk gepaard gaan met een innerlijk losgemaakt worden van die zonde. Het begeerlijke ervan moet eruit, het aantrekkelijke ervan moet eraf. Er moet begeerte komen naar heiligheid. Liefde tot God en tot zijn naam en tot zijn dienst. En dan, en dat vind je in de 51ste psalm ook, dan brengt dit de bidder, de zondaar, ook tot verootmoediging. Dat is wat, om dat te constateren. Niet alleen, ik heb dit en dat gedaan, maar wie ben ik geweest? En wat is mijn leven geweest? Hoe verder je teruggaat, hoe meer kwaad je ontdekt. Hoe verder je teruggaat, hoe langer je al zondaar bent. Tot op het moment van de geboorte, nog daarvoor. Wanneer zijn we ooit zonder zonde geweest? Wanneer heeft God ooit wel eer van zijn schepselen gehad? Wanneer is er ooit iets goeds in de gedachte of in de mond van een schepsel geweest? Waar haalt een mens de moed vandaan om nog ergens trots op te zijn? Wat hebben we tegenover God voortgebracht? Hebben we reden om ergens op te roemen? Hebben we reden om ons ergens op te laten voorstaan? Wat hebben we voor God gedaan? Altijd verkeerd, altijd afgeweken. En voelt u, dat bedoelt de apostel. Paulus in Romeinen 3 vers 19 zegt dat alle mond gestopt moet worden. Wat is een christen? Je kunt de christen omschrijven met de woorden van zondag 12. Iemand die de zalving van Christus deelachtig is. Ja, dat is allemaal goed. Maar een christen, je kunt het in de woorden van Paulus omschrijven. Een christen is iemand wiens mond gestopt is. Die het voor God heeft moeten aanvaarden. Ik heb nog nooit gedeugd. Ik heb voor God nog nooit gedeugd. En zo tot zwijgen gebracht. Een waarachtige verootmoediging en schuldbesef. En als dan zo alles afgesneden wordt, want wat voor mogelijkheid blijft er nou nog over? Wat voor weg is er nu nog waarlangs we kunnen ontsnappen? Wat voor deur is er nu nog open gebleven? Welk gat zit er nu nog in die granieten muur waar God ons in zijn woord voor plaatst? Er is geen weg er ontkomen. Alles snijdt God af. Maar in zo'n verloren leven komt hij dan in met zijn evangelie. Maar dan ook met het volkomen evangelie. Met het evangelie van zijn zoon. En waar begint dat evangelie van de Heer Jezus Christus? Begint in de moederschoot. Daar begint het, niet op Golgotha, niet in Gethsemane. Niet als hij openbaar zijn werk gaat beginnen na gedoopt te zijn door Johannes en na het betuigd te hebben, ik moet gedoopt worden, want aldus betaamt mij alle gerechtigheid te volbrengen. Niet als hij als kind naar de tempel gebracht wordt om daar door zijn ouders besneden te worden. Nee, het begint al voor zijn geboorte. Waar begint de Heere Jezus het leven van zijn volk overnieuw te doen? Waar begint hij zijn borgwerk? Daar waar hij in de gevallen menselijke natuur indaalt. En dat is op dat moment waarop hij in de schoot van de maagd Maria op die gans wondervolle wijze ontvangen wordt. Uit de Heilige Geest. Daar waar hij begint zijn broeders in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde. Ja, uitgenomen de zonde, want dat heilige dat uit u geboren zal worden, zei de engel tot Maria, dat zal Gods zoon genaamd worden. Prachtig spreekt onze Heidelbergse catechismus over de vrucht van de heilige ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Nu hij daar begonnen is, nu is in de kerstnacht en voordien al het bewijs geleverd dat hij een volkomen werk gaat doen. Hij komt het gevallen menselijk leven niet ophalen, halverwege de val, maar hij daalt in de diepte van de val, zo diep als de mens gevallen is. Op dat moment waar de mens al zondaar wordt, waar de toerekening van Adams zonde al een feit wordt en waar de verdorvenheid al begint, op dat moment waar de goddelozen al beginnen om te dolen van de buik af, op dat moment waarop de Heere al ziet dat er ongerechtigheid en onreinheid aan zo'n beginnend leven kleeft, op dat moment begint de Heere Jezus Christus het leven in Adams geslacht te leven. Maar hij zonder zonde, heilig ontvangen, heilig geboren, opdat hij zo ook die zonde, die eerste zonde, die erfzonde zou kunnen wegnemen en bedekken. En zo is hij middelaar, een volkomen middelaar. Want hij heeft het bij dat eerste niet gelaten. Hij is voortgegaan, steeds zonder zonde. En toch tot zonde gemaakt. Hij is voortgegaan, totdat God al de ongerechtigheden, aangeboren werkelijke zonde, totdat God al de ongerechtigheden van de zijne op hem heeft doen aanlopen. Hij is voortgegaan, totdat hij de pers getreden had, en totdat hij al de arbeid verricht had, en totdat hij het kon zeggen. Het is volbracht en bij dat het hoort ook zijn nederige geboorte, hoort ook zijn ontvangenis, want dat hoort ook bij het werk dat de Vader hem te doen gegeven heeft. Maar als hij het dan alles volbracht heeft, dan is hij waarlijk de middelaar die verlossen kan, die een gevallen kind van Adam verlossen kan. Een mens waar geen doen meer aan is, een mens waar geen raad meer voor bestaat. Een mens zo verloren, zo vol ongerechtigheid, zo onmachtig, zo onbekwaam, een kind des toorns, om zo'n mens toch te behouden. En dan gaat hij doen wat het verlossingswerk ten diepste is. Dan gaat hij ze uit die put, uit die ellende, van die mesthoop van ongerechtigheid halen. Hij gaat ze uit de drek verhogen. En hij gaat zulke naast prinsen plaatsen en wereldgrootte. En hij gaat ze zo in heiligheid en heerlijkheid zijn vader voorstellen. We zingen Psalm 113 en daarvan het vierde vers. 113, het vierde vers. Thank you. Ik zou zeggen, gaat uw gang als er vragen zijn over dit onderdeel van onze gereformeerde leer, over de erfzonde. Wie zal de eerste zijn om een vraag te stellen? Ja. Ja. Oh ja, niet ganselijk teniet gedaan door de doop.
Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Is het dat het niet ganselijk teniet gedaan wordt? Betekent dat dan dat je eigenlijk iedere keer opnieuw
dood? Ja, nou, ja, dat zou Dat is een verwarrende uitdrukking. In artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar gaat het, ik heb het u zojuist gelezen, daar gaat het inderdaad ook over de erfzonde. En die erfzonde, die is zo lelijk en gruwelijk voor God dat ze genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. En dan volgt daar, ze is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan. Nog geheel uitgeroeid. Waar komt dat nou zo in één keer vandaan? Dat heeft voor ons gevoel eigenlijk helemaal nergens verband mee, want we hebben nooit de gedachte gehad dat de doop de zonde kon afwassen. Althans, zo zien wij de doop niet. Maar moet u niet vergeten, deze Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven in de tijd, kort na de reformatie, toen het conflict met de kerk van Rome nog volop aan de gang was. En niet zo heel lang voor 1561, toen de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven werd, had de Roomse kerk nog een officiële uitspraak gedaan in verband met de erfzonde. En toen is Rome duidelijk blijven staan op het semi-pelagianistische standpunt. Dat wil dus zeggen, Rome erkent inderdaad dat de mens door de zonde grote schade geleden heeft. En dat de mens ook verdorven is geworden. Maar, en dat de mens ook erfzonde heeft. Maar Rome leert dat dat niet betekent dat de mens nu ook totaal slecht is. En onbekwaam tot het goede. Bovendien, ten aanzien van die erfzonde, heeft de Roomse kerk geleerd, en dat nog eens een keer uitdrukkelijk uitgesproken, dat de mens zeker erfzonde heeft. Maar als hij gedoopt wordt, dan wordt die zonde weggenomen. Het enige wat er dan nog overblijft van de erfzonde, dat is de concupiscentia. Dat is de begeerlijkheid om nieuwe zonde te doen. Dus de verdorvenheid is niet weg, maar wel de schuld. En het is tegenover deze leer dat de Nederlandse geloofsbelijdenis staande houdt. Nee, zo is het niet. Het is niet waar dat door de doop deze erfzonde ganselijk teniet gedaan wordt. Tegen die achtergrond moet u deze uitspraak zien. Als een weerlegging van de Roomse dwaling die in de doop zoveel kracht legt dat de doop de erfschuld in ieder geval kan wegnemen. Ja, de bakker.
Ik heb niks over de raad, er is nog veel over de erfzonde gesproken, maar niet over de erfsmaak. Welk verband bestaat er nog tussen de erfzonde en de erfsmaak?
Goed, het verband tussen erfzonde en erfsmet. Erfzonde is het begrip dat alles omvat. En dan kun je dat gaan verdelen, een onderscheiding gaan aanbrengen. Erfzonde bestaat dan in 1. erfschuld, 2. erfsmet. Elke zonde heeft die twee facetten. Of het nu erfzonde is of dadelijke zonde. Wanneer een mens zondigt, dan doet hij deze twee dingen, of dan krijg je deze twee gevolgen. In de eerste plaats, hij vermeerdert zijn schuld. En in de tweede plaats, hij vergroot zijn verdorvenheid, zijn onreinheid. Hij is meer schuldig en hij is ook meer besmet en onrein. Nu, dat onderscheid dat we dus bij de zonde steeds aanbrengen, dat brengen we ook bij de erfzonde aan. Erfzonde is dus het brede begrip, het allesomvattende begrip. Eén onderdeel daarvan is de erfschuld. Dat wil dus zeggen dat de schuld van Adam aan zijn nageslacht wordt toegerekend. En het tweede, dat betekent dat de mens, het nageslacht van Adam, het hele menselijke geslacht, heeft nu ook deel aan diezelfde verdorvenheid die over Adam gekomen is. Met name dat laatste onderdeel, dat wordt in onze belijdenis het sterkste benadrukt. In de reformatorische belijdenisgeschriften vinden wij niet zozeer de nadruk gelegd op de erfschuld, de toerekening van de schuld. Maar vinden wij dus meer het accent op de verdorvenheid. Zoals de mens zelf verdorven is, zo brengt hij ook verdorven kinderen voort. onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Dat is ook weer de smet, de totale onmacht die over de mens gekomen is. In de latere belijdenisgeschriften, met name in de Engelse, de Westminster belijdenis, daar komt ook uitdrukkelijk naar voren dat de erfschuld bestaat. Ik geloof ook dat je dat zeggen moet op grond van de schrift. De Bijbel leert ons niet dat alleen de erfsmet doorgaat. De Bijbel leert ons dat de erfschuld ook wel degelijk doorgaat. Dus als u mij vraagt naar het onderscheid of naar het verband tussen het een en het ander, dan zeg ik wel, zo ligt het. Zo ligt het. De mens is dus schuldig door Adams zonde, draagt de schuld van Adams zonde met zich mee. Maar de mens is, en dat is de smet, ook verdorven in zijn bestaan. Ja? 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 Ja?
Maar nou lees ik ook echt wat sporen, ik weet ook niet precies wat staat. Maar werkt u zelf zaligheid uit, maar vrees en leven stijgt?
Ja, ja. Nou, dat is daar een vraag naar aanleiding van Filippenzen 2. Paulus spreekt in Filippenzen 2 onder andere deze woorden: al zo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En nu is de vraag, ja, nou, Ik interpreteer hem dan maar zo. Hier wordt dus de mens vermaand om zelf te werken, zijn zaligheid te werken. Maar de leer van de erfzonde stelt duidelijk dat de mens dood is, onmachtig is, onbekwaam is. Hoe kan hij dan ooit aan zo'n opdracht voldoen? Dat is denk ik de bedoeling van uw vraag. Ja. Dan strijdt dat toch tegen elkaar. Dan gaat de Heer aan de ene kant in zijn woord zeggen, mens kan het niet. En we hebben het gelezen ook uit de leerregels en ik heb dat nog een paar maal aangehaald ook. Hij kan zich er ook niet toe schikken. Hij kan er niets aan toebrengen. Hoe kan dan de Bijbel op een andere plaats toch duidelijk zeggen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven? Nou, afgedacht nog van wat er in Filippenzen 2 vers 12 en 13 staat, want ik zou dat toch nog op een enigszins aparte manier willen behandelen en lezen. En ik wil daar straks nog wel wat op zeggen, wat van zeggen. Maar afgedacht nog van wat er nou in Filippenzen 2 staat, er zijn vele andere voorbeelden uit de schrift naar voren te halen, waarin de mens opgeroepen wordt. Ik bedoel nou niet speciaal zijn zaligheid werken met vrezen en beven. Ik laat dat even rusten. Ik zal u even zeggen waarom en dan kom ik er straks op terug. Omdat dit naar mijn gedachten op het terrein van de heiligmaking ligt. In Filippenzen 2 tenminste. Dit is maar niet een gebod dat tot elk mens komt, maar dit is een gebod dat tot bekeerde mensen komt. Maar afgedacht nog daarvan, er staan toch verschillende woorden in de schrift tot onbekeerden gesproken, tot kinderen des toorns anders gezegd gesproken, tot mensen die in hun natuurstaat zijn, die toch opgeroepen worden. Ik denk alleen maar aan bekeert u. He, dat is de prediking van de profeten, dat is de prediking van Johannes de Doper, dat is de prediking waarmee de Heere Jezus begonnen is, dat is de boodschap die de Heere Jezus zijn discipelen meegeeft voordat hij ter hemel vaart, dat zij de wereld moeten gaan onderwijzen in de dingen van het woord van God en dat hij zij moeten preken overal bekering en vergeving van zonden. Nou, zo zijn er zoveel woorden. De Heere Jezus heeft het over bid en gij zult ontvangen, klopt en u zal opengedaan worden. Verschillende van die woorden waarin de mens, laat ik het maar eenvoudig zeggen, aan het werk gezet wordt. En hij kan niet werken. Hij moet zich bekeren en er is geen mogelijkheid dat hij doen kan. Hij moet de Heere zoeken en waar moet hij zoeken? Hoe moet hij zoeken? Aan de ene kant de waarheid en de werkelijkheid onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Nou, God zoeken is een zaligmakend goed. De Heere vrezen is een zaligmakend goed. Bekering is een zaligmakend goed. Onbekwaam is de mens daartoe. En aan de andere kant, hij wordt het keer op keer toegeroepen. Strijd om in te gaan. Enzovoort, enzovoort. Nou, hoe zit dat nou? Dat zijn toch altijd weer die twee dingen die in het woord van God naast elkaar staan. Voor ons gevoel vaak tegenover elkaar staan. Maar dat is niet waar, dat is ons gevoel alleen maar. Maar, en die wij dus ook niet met elkaar kunnen verbinden. We zullen dan niet anders kunnen doen dan ze beide volledig recht doen. Ze beide volledig aanvaarden. En niet zeggen, oh ja, maar, ja, ja, zie je, dat is Gods gebod. Dus nou moet ik dat doen. En dus doe ik dat. En dan tevreden zijn met eigen activiteiten enzovoort. En dan ondertussen de waarheid van de totale onmacht van de mens zo'n beetje kwijtraken. Ook niet wat anderen doen. Ja, ja, maar ja, je mens kan niet zoeken, het moet hem gegeven worden. Ja, het moet hem gegeven worden. Hey, je kan bidden wat je wil, maar ja, als de Heer het niet geeft en als de Heer er niet aan te pas komt, dan baat het je niks en dan doe je ondertussen niets. Dat zijn twee valse conclusies. De enige conclusie die je uit beide kunt trekken is dat je als een arm, hulpeloos, ellendig, onmachtig mensenkind je nochtans tot de Heere wendt en bidt en smeekt, Heere, geef wat u gebiedt en u zult niet te vergeefs gebieden. Zo zei Augustinus het. Geef wat u gebiedt en ge zult niet te vergeefs gebieden. Dat is de enige weg die je ermee kunt gaan. Blijft beide waar. En het blijft ook waar dat de Heere zijn genade en zijn geest, zo beleidt onze catechismus het, niet anders geeft dan hen die hem zonder ophouden daarvoor bidden en hart en daarvoor danken. He? Dus de Heere sluit het een, zowel als het ander, aan elkaar vast. En wij mogen het niet dan ten koste van onze eigen zaligheid uit elkaar halen. Hoe het dan precies in elkaar zit, ja, maar dat weet God. Moeten wij ze met elkaar in harmonie brengen? Dat hoeft niet, want ze zijn al lang in harmonie. Het zijn vrienden van elkaar. En vrienden hoef je niet te verzoenen. Zo zegt Spurgeon het. Hoe het dan zit met Filippenzen 2, wel, dat is een woord, ik zei dat zo pas al, dat toch nog weer op een ander terrein is. Dat is niet gesproken tot iedereen. Dat is een gesproken woord gesproken binnen de kring van degene die de Heere al kennen. Alzo dan mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, dat was al vrucht van het werk van Gods geest in hun leven, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen. Ze waren toen Paulus in Filippi was, gehoorzaam geworden aan de wil des Heren. Gods geest had hen gehoorzaam gemaakt. We hebben zo pas gezien, de natuurlijke mens is niet gewillig om zich te onderwerpen aan de wil van God en aan de wet van God. Zij wel. Hoe kwam dat? Omdat er een andere geest in hen gekomen was. Ze waren gewillig geworden om de Heere te dienen. Het was hun vraag geworden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nu, het waren mensen die de bewijzen van Gods genade in hun leven hadden. Toen Paulus er was. Nu, zegt hij, en hij is er dankbaar voor nog veel meer nu hij afwezig is. Dat is nog een duidelijker bewijs van genade. Want nu hebben ze bewezen dat ze het maar niet alleen, dat ze het maar niet deden omdat Paulus op hen lette. Nu deden ze het maar niet, ze deden het maar niet in Paulus' tijd, toen Paulus bij hen was, omdat Paulus hen anders zou berispen. Maar ze hebben nog meer gehoorzaamheid aan de dag gelegd, nu Paulus weg is. En dat bewijst dat ze zich niet alleen voor het aangezicht van de apostel weten, maar veel meer nog voor het aangezicht Gods. Nu, tot zulke mensen die de genade Gods ontvangen hebben, zegt de apostel, werkt nu uw zaligheid met vrezen en beven. En hij zegt eigenlijk, werkt uw zelfzaligheid uit met vrezen en beven. Hij roept ze op tot een heilige wandel. Hij roept ze op tot een heilige activiteit. In dezelfde geest zoals we dat vinden in de tweede Petrusbrief. Voegt bij uw geloof deugd en bij uw deugd kennis en bij uw kennis leidzaamheid en bij uw leidzaamheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. He, opdat deze dingen in u overvloedig zullen zijn. In die weg, in die zin moet u verstaan dat uitwerken van uw zelfzaligheid, zoeken van God genade te ontvangen om er meer bij te krijgen. En hoe is een mens in staat en hoe wordt een mens bekwaamd om dat te doen? Niet door nu zelf aan het werk te gaan. Niet door nu op zijn eigen krachten te steunen. Niet door nu te vertrouwen op wat hij doet of gedaan heeft of van plan is. Nee, door zich te laten terugvallen op, en dat zegt de apostel in het volgende vers, op God die in hen aan het werk is. Die hen in het feit dat hij hen gehoorzaamheid geleerd heeft, al bewijs gegeven heeft dat hij in hen aan het werk is. Op grond van dat werk van Gods geest in hen, moeten zij van de Heere genade zoeken en begeren om meer te ontvangen. En zo dieper inzicht in de zaligheid te ontvangen, enzovoort, enzovoort. Zo ligt het verband in Filippenzen 2. Dus dat is een woord, ik zou zeggen, dat ligt meer op het terrein van het christelijke leven, de heiligmaking, het opwassen en het toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Dit is een woord gesproken tot mensen die niet meer onbekwaam zijn tot alle zaligmakend goed. Begrijpt u? Dit is een woord tot wedergeboren mensen gesproken. Van de mens, de natuurlijke mens, geldt dat hij onbekwaam is tot alle goed werk. Maar als iemand nou wedergeboren is, nee, dan geldt dat niet meer. Tenzij dan dat we door de geest Gods wederom geboren worden. Is een wedergeboren mens dan in staat om het goede te doen? Niet uit zijn eigen kracht, maar omdat en in zover God in hem werkt, het willen en het werken, is hij in staat om goede werken te doen. Dat was een beetje een lang antwoord. Wie is de volgende? Ja, twee tegelijk. Ja, gaat uw gang. Ja. Ja. Efeze 5. Jawel. Jawel, dat is natuurlijk zo. De mens is dood, moet opstaan, moet ontwaken. Moet de stem des Heren in zijn leven horen en door die stem gewekt worden. En dan ook ontwaken uit de slaap en opstaan uit de doden. Dat is waar, dat is de werkelijkheid waarin de mens van nature is terechtgekomen. En dat leert de schrift ons op vele plaatsen. Vele plaatsen wordt ons verkondigd de droeve werkelijkheid van onze doodstaat. En daar kan alleen God verandering in aanbrengen. Al zeg ik er direct bij, en een soortgelijke opmerking als ik zo pas gemaakt heb, moet ik weer maken. In Efeze 5 vers 14 staat dat ook weer in een bepaald verband. Ik weet wel, deze uitdrukking kunnen we uit zijn verband halen en dan is die ook nog wel waar, want dat is de prediking. Ook tot dode zondaren moet de prediking komen en in de prediking moet ons de stem van de Heere als het ware vertolkt worden. Dode zondaren moeten worden opgeroepen tot een ontwaken. Maar als we de tekst in zijn verband laten staan, dan moeten wij van Efeze 5 vers 14 zeggen, ook daar gaat het om de heiligmaking. Paulus vermaant de gelovige Efeziërs dat zij van de zonde moeten afstaan en dat zij de geboden des Heren moeten eerbiedigen en dat zij in nieuwheid des levens moeten wandelen, geen gemeenschap mogen hebben met de onvruchtbare werken der duisternis enzovoort. En daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dus hier wordt het als het ware betrokken op de ingesluimerde, ingedommelde, ingezonken christenen. Die opnieuw moeten ontwaken uit de slaap en die opnieuw tot leven en tot een levende wandel moeten komen. Maar wat u zegt, dat is zeker ook waar. De mens is van nature dood en alleen God kan hem levend maken. Ja. Nou, had uw zoon ook nog een vraag?
Wat ik daar schijnlijk aan wil leren, vroeger, wedergeboren,
Ja.
Die afkeer van de zon. En zoals u het noemde, die waar voor goed kunnen. Kunnen we dat vertalen in de zon?
Nou, waar komt de verootmoediging en de afkeer van de zonde aan de orde in de orde des heils? Ik zou zeggen, naar het spraakgebruik van de schrift, hoort de afkeer van de zonde, het zich afkeren van de zonde bij de bekering. In de bekering zitten immers die drie elementen die we wel eens meer gehoord hebben, denk ik. Eén keer tot onszelf, afkeer van de zonde en heenkeer tot God. Dat is dus de bekering en bekering in dat rijtje wat u noemt staat op de derde plaats. Alleen laten we nu deze drie of alle andere aspecten, alle andere elementen van de orde des heils niet uit elkaar halen. Ik geloof dat dat alleen maar schadelijk is. Wat God ook in dat opzicht heeft samengevoegd, dat moeten wij niet scheiden. Er is zeker onderscheid. De roeping is niet hetzelfde als de wedergeboorte. En de wedergeboorte is iets anders dan de bekering. En bekering is iets anders dan geloof. Maar je kunt bekering en geloof, om die twee te noemen, niet van elkaar losmaken. Dat kan nergens. Bekeert u en gelooft het evangelie. Toen heeft de Heer Jezus gepredikt. Ik noemde zo pas Spurgeon. Spurgeon zegt, bekering en geloof is een Siamese tweeling. Die kun je niet scheiden. Waar de ene is, daar is het andere ook. Als er waarachtig geloof is er ook waarachtige bekering. En als er ware bekering is er ook waarachtig geloof. Alleen, het zijn twee verschillende dingen. Zo is het met wedergeboorte en bekering ook. Twee verschillende dingen. De wedergeboorte is de innerlijke verandering, de verandering van binnen, waarbij de mens een nieuw schepsel gemaakt wordt. Een nieuw hart ontvangt. Dat is allemaal binnenin de mens. Dat is verborgen voor het oog, dat is iets tussen de Here en de ziel. Maar dat blijft niet verborgen. En de openbaring van dat nieuwe leven, dat is de bekering. Wat de Heere in de binnenste delen van de mens gewerkt heeft, dat komt een keer naar buiten. Zo iemand gaat anders leven, gaat anders doen. Zo iemand gaat anders denken en spreken over God en over de zonde en over alle andere dingen. Waar hij vroeger zo over sprak, daar gaat hij nu anders over spreken. Ik heb al eens een keer gewezen in dat verband ook op de gelijkenis van de verloren zoon. Daar heb je een heel duidelijk bewijs. Die jongen die gaat anders over zijn vader denken, over de geboden gods en over de dienst van zijn vader. Heel anders dan wat hij voor die tijd gedacht heeft. Hij is van binnen veranderd. Hij gaat dus nu ook een ander leven openbaren. En bij die andere levensopenbaring, daar hoort ook de verootmoediging. Daar hoort ook de afkeer van de zonde. Daar hoort ook de belijdenis van de zonde. Ik zou dat niet bij de roeping willen plaatsen. Natuurlijk de roeping, maar dan met name de inwendige roeping, is natuurlijk het begin van dat alles. Daar begint het. Daar begint God het in het hart te werken, overtuigend. En dan onlosmakelijk aan die inwendige roeping verbonden, daar is de wedergeboorte. Dan kom je op. Dat is helemaal niet te scheiden natuurlijk. Wat de Heere doet in de inwendige roeping, dat vloeit vanzelf over in de wedergeboorte. Daar grijpen de schakels werkelijk helemaal in elkaar in. En dat openbaart zich dan later wel weer in de bekering. Ja? Ja hoor, dat mag. Misschien kunnen we beter eerst even kijken dan of er nog vragen over dit onderwerp speciaal zijn. Want het zou wel jammer zijn als dit onderwerp niet helemaal doorgepraat werd en voor iedereen duidelijk was. Wie heeft er nog een vraag over deze materie van de erfzonde? Ja?
Voor het kind en die verstand bestaat, dus ook een zielverlies.
Ja?
Is dat van het begin?
Ja. Ja, een kind is een kind. Ik geloof dat wij op grond van de schrift moeten zeggen op het moment dat het ontvangen is. Ik weet wel, er is heel wat verschil van gedachten, ook vroeger al wel geweest, over de vraag wanneer krijgt een kind een ziel. En op welke manier krijgt een kind een ziel? Ik denk dat de meest schriftuurlijke manier om erover te spreken is dat een kind op het moment waarop het in het moederlichaam ontvangen is, lichaam en ziel is. Sommigen zeggen nee, het is pas een menselijk wezen, een levend wezen als, als het een bepaalde leeftijd bereikt heeft en als de moeder ook tekenen van leven gaat bespeuren. Ik geloof dat je dan te laat bent. Als de Heer Jezus, dat is mijn sterkste argument, Bijbels argument, de Heer Jezus moest ook ontvangen worden. Hij moest beginnen. Hij heeft als mens een begin gehad en vanaf dat begin is hij door de Heilige Geest beschermd. Door de Heilige Geest omgeven als het ware tegen de besmetting met de zonde van ook zijn vader Adam. Nu, dat punt waar het begon bij de Heere Jezus, dat is het beginpunt ook voor ons alle leven. En een kind, ook voordat het geboren is, een embryo, heeft dus een ziel te verliezen, zoals u zegt. Het is een schepsel Gods. Hoe het verder allemaal zit en hoe de Heere dat allemaal beoordeelt en naar welke maatstaven de Heere dat beoordeelt, daar blijven veel vragen over. Dat blijft tenslotte ook met kinderen die nooit tot hun verstand komen. Het blijft ook over ten aanzien van kinderen die nooit het evangelie horen. Je kunt allerlei vragen stellen, maar ik geloof dat je het zo moet stellen. Ja, de schrift leert ons, een mens is een mens op het moment waarop hij, nee, niet geboren wordt, maar voor zijn geboorte al. Ja, en daarom moet ook een ongeboren kind gered worden. En dat kan alleen door het bloed van Christus. Ik heb zo pas gezegd dat een kind ook bekeerd moet worden. Ik zei er toen bij, dat zal de Heere dan doen naar de mate van wat het kind bevatten kan. Op een kinderlijke manier, zoals de Heere dat bij een volwassene weer op een andere manier doet. Ook een ongeboren kind heeft vergeving nodig. Hoe de Heere dat doet, ach, hij kent al zijn schepselen op een volmaakte manier. Hij weet hoe hij elk mensenkind, elk hart, elk verstand, ook in wording, bereiken kan. Dat kunnen we rustig aan hem overlaten, hoe de Heere in een kind werkt, ook zelfs in een ongeboren kind. Daar staan zeer wonderlijke voorbeelden van in de schrift. Het wonderlijkste natuurlijk, of een van de wonderlijkste dingen in de geschiedenis van Johannes de Doper, voor zijn geboorte, daar heb u ook alweer een bewijs dat een kind was met een ziel. Hij was nog niet geboren. Hij was zes maanden na zijn ontvangenis. En dan springt het kindeke op in de schoot van Elisabeth op het moment dat de groetenis van Maria in de oren van Elisabeth klinkt. Nou, dat is zo'n wonderlijk gebeuren. Dat is maar niet een gewone bewijs dat het kind leeft, zoals Elisabeth dat al vaker gevoeld heeft. Zoals elke moeder die in verwachting is dat voelt. Maar dat is duidelijk een werkzaamheid van de Heilige Geest geweest in de ziel van Johannes, want op grond van die sprong van dat kindeke weet Elisabeth wat er met Maria aan de hand is. Prachtig mooi, deze voorloper van de Heere Jezus, die de komst van de koning moet aankondigen. Hij doet dat ook al voor zijn geboorte. Hij kondigt de komst van de koning aan en zijn moeder begrijpt het door het getuigenis van de geest in haar hart. Ziet u dat de Heere wonderlijk kan werken en onnaspeurlijk kan werken. Wel nu, op goddelijke wijze kan hij ook in een kinderhart, in een kinderziel werken. Ja, gaan al die geaborteerde kinderen verloren, maar waarom denkt u dat?
Ja, omdat ze erfzonde
hebben. Ja, erfzonde. Ze hebben erfzonde en die erfzonde is genoegzaam om de ganse menselijk geslacht te verdoemen. Maar die erfzonde is ook vergeeflijk. erfzonde is vergeeflijk. Ik zou dat niet durven zeggen. Ik weet dat niet. Ik blijf daar liever buiten. Ik spreek er liever geen oordeel over uit dat al die geaborteerde kinderen verloren gaan. Zonder goddelijke genade gaan ze verloren. Ja. Maar wie zijn wij om te zeggen dat de Heere die goddelijke genade onthoudt? Ik blijf daar liever buiten. Ik eindig liever in dat opzicht in een vraagteken. Grootdenkend van de mogelijkheden die er bij de Heere zijn. En ik ben ook niet de enige. Er zijn ja, ook in vroeger tijd heel wat, ook oudvaders geweest. Die zo groot van Gods genade dachten. En dat was, nu spreekt u in onze tijd over geaborteerde kinderen. Vroeger kwam men veel meer dan wij in aanraking met jong gestorven kinderen. Er zijn er zoveel jong gestorven. Boston heeft van zijn 6, van zijn 10 kinderen er 6 in hun jeugd verloren. En zo zijn er zoveel geweest dat de helft van de kinderen die lagen al voor hun 10e jaar in het graf. Maar op grond van de grootheid van Gods genade zijn er toch ook heel wat van de oudvaders geweest die gezegd hebben, ja, maar God neemt die jong gestorven kinderen tot zich. Ja. 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 Ik weet niet. Dat is naar het oordeel der liefde en ja, ik wou dat ik het geloven kon. Hè? Vast en zeker geloven kon, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Je mag altijd groot van Gods genade denken, niet? Maar dat is ons niet verboden. En dan gaat de een misschien verder en dan is de een misschien ruimer dan de ander. Maar wel, bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Hè? En wat er dan voor jong gestorven kinderen geldt. Ik weet wel, je kunt er niet op rusten. En als het je zou gebeuren, we hebben het er al eerder over gehad, dan moet je het van de Heere zelf zeker weten en bevestigd krijgen. Maar wat je van jong gestorven kinderen zou mogen geloven, dat mag je met nog meer grond, zou ik zeggen, van die arme slachtoffertjes verwachten en hopen die er helemaal niks aan konden doen, maar die het slachtoffer geworden zijn van onze verdorven mentaliteit. Hè?
Ja, meneer, om te volgen, om voor te ouders van de altijd al gezegd dat een godzalige ouders niet hoeven te
praten, ja,
aan het sterven van hun jonge stoffelijk.
Ja, ja, ja. Dat is ook zo. Dat staat ook in onze Dordtse leerregels. Ja, in hoofdstuk 1. Daar gaat het natuurlijk over de zekerheid die je ervan hebt. Over de grond die je ervoor hebt. Het vertrouwen dat een godzalige ouder, vader of moeder of allebei daarvoor mogen hebben. Maar waar ik het nou over had, dat is niet over de bevestiging en de grond voor het geloof. Maar dat is, ja, wat zou er bij God nou mogelijk zijn? Hè? Ja. Goed, nog meer vragen?
Ja.
Tot
wie komt de uitroep, zoals in de schrift, gelooft het evangelie aan dit?
Ja. Tot wie wordt het gezegd? Gelooft het evangelie? Gelooft het evangelie? Ja, bekeert u en gelooft het evangelie? Als ik denk aan de Heer Jezus in het begin van zijn prediking, dan predikt hij dat door gans Galilea en Judea heen. Dan is dat de boodschap die hij overal brengt. Als ik denk aan de Heer Jezus die zijn discipelen uitzendt, dan zegt hij dat ze moeten gaan, beginnende bij Jeruzalem en dan Judea, Samaria, tot aan de einden der aarde, predikende de bekering tot God en de vergeving van zonden. Dat is een boodschap die tot iedereen gebracht moet worden. Met bevel van bekering en geloof en de belofte dat een ieder die de gekruisigde Christus gelooft leven zal. Dus dat is de boodschap van het evangelie voor de wereld. Voor de wereld. Dat is, geloof ik, ook het aanbod van genade. Ja. Mevrouw Kot, we gaan even naar uw vraag die dan over de prediking van zondag gaat.
De vrouw geloofde
en
spreekt. Ja. Ja, dat wordt altijd samen. Niet te scheiden. Maar het is de vrees daar.
Ja, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Maar wanneer is de liefde hier op aarde volmaakt? Er zijn momenten, dat geloof ik, er zijn momenten dat er zoveel van de liefde in het hart is, dat de vrees weg is. He, maar misschien moet ik zeggen, dat zijn momenten, he, dat zijn ogenblikken. Maar je blijft, en daar komt dan het element van de vrees weer, je blijft ook je boze bestaan houden. Je oude mens, die gaat weer mee. Die mag voor een ogenblik gewoon tot zwijgen gebracht zijn. Overweldigd door de goede tierenheid en door de liefde Gods, kan de oude mens wel eens gewoon, nou ja, buitenspel staan. Er niks meer in te brengen heeft. Maar hij grijpt zijn kans weer. Hij loert op zijn kans. Hij probeert die vrede te roven. Hij probeert die vrede te verstoren. Hij probeert, ja, en dan is de liefde niet meer volmaakt. En dan gaat het woord ook niet meer op. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dat is pas volmaakte werkelijkheid als, ja, de oude mens er niet meer is. En als Gods kerk verlost is, dan zal er ook geen reden meer zijn om te vrezen. Dan is er geen reden meer om je te schamen. Dan is er geen reden meer voor die vrouwen om zich te schamen over hun ongelovigheid enzovoort. Dan beschuldigt hun geweten hen nooit meer, want het geweten is gereinigd en alles is volmaakt geworden daar. Is dat... Bent u tevreden over dat antwoord of niet? Ik zeg niet dat dus van elk ogenblik, misschien is dat niet helemaal goed doorgekomen dan, dat het nooit eens een keer alleen maar blijdschap kan zijn. Maar er is zo gauw weer dat de vrees inkomt, noodzakelijk ook. En dat de blijdschap verstoord wordt, de zuivere blijdschap dus, vanwege de gebreken en de tekortkomingen die er aan onze kant liggen. En daarom geloof ik dat je stellen mag, het zal in dit leven hier op aarde altijd gemengd liggen. Zoals dat ook van de bekering gezegd wordt. Bekering is natuurlijk, ik heb het zo pas genoemd, als iets wat ergens begint. Maar de bekering is ook een leven, levensgang, de doorgaande bekering. Dat is, zegt de catechismus, altijd weer die twee in één, een hartelijk leedwezen over de zonde. En tegelijk een hartelijke vreugde in God door Christus. Een droefheid, nou gebruik ik een uitdrukking van Calvijn, een droefheid vermengd met een onuitsprekelijke vreugde. Zo ligt dat. Nog meer vragen? Niet meer? Dan heb ik er nog één. Ja, die is me overhandigd. Als een schriftelijke vraag. Ik heb wel eens gezegd, schriftelijke vragen, dat gebeurt toch niet. Maar is toch niet helemaal juist om dat zo te stellen. Dat gaat dan ook over de preek, maar de preek van maandag. U zei gisteren in uw preek dat de Heere Jezus in Matthäus 28 vers 10 zijn volgelingen daar het eerst broederen noemt. In Marcus 3 vers 31 tot 35 zegt de Heere Jezus in het 35e vers, want zo wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Hoe moeten wij dat dan verstaan? Het is fijn als je mensen hebt die goed luisteren en die ook de schrift er nog eens bij opslaan. En die de prediking op die manier toch ook kritisch volgen. Daar ben ik niet bang voor hoor. Ik probeer toch schriftuurlijk te preken. Dus u mag gerust mij vragen stellen over hoe dat dan zit met bepaalde andere gedeelten uit de schrift. Nou, de Heere Jezus doet dat inderdaad in Matthäus, in Marcus 3. Daar spreekt hij, de aanleiding daar is dat zijn moeder en zijn broers staan buiten hem te zoeken. Hij is daar in een huis en hij is daar aan het onderwijzen en dan komt daar de tijding dat zijn moeder en zijn broeders daar zijn en dat ze hem roepen. En als hij die boodschap krijgt, dan laat hij zijn moeder en zijn broeders nog voor een ogenblik wachten. En dan wijst hij op de scharen die rondom hem zitten, met name op zijn discipelen. En dan zegt hij, weet u wie mijn broeder en mijn moeder en mijn zusters zijn? Dan wijst hij om hen, om zich heen, en dan zegt hij, deze die de wil mijns vaders doen, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Met andere woorden, daar is de Heer Jezus bezig zich los te maken al van aardse bloedverwantschappen. Van zijn broeders, zijn aardse broeders, van zijn moeder. Zijn moeder en zijn broers die komen en die hebben eigenlijk de gedachte, zo moet u dat verstaan, ze hebben eigenlijk de gedachte, wij hebben recht op hem, want hij hoort bij onze kring. Nee, zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om bloedverwant te zijn, om een zoon of een broer van mensen te zijn. Ik kom om een geestelijke familie te stichten. En waar bestaat die geestelijke familie uit? Uit degene die de wil mijns vaders doen. Ik zou niet willen zeggen dat hij ze daar als een broeders noemt. In diezelfde zin, zoals hij dat op de paasdag doet. Hier duidt hij het wel aan, wat het op den duur gaat worden. Wat dat voor een huisgezin zal zijn, waarin al de broeders en zusters een plaats krijgen. Dat is dat huisgezin waar ze de wil van God doen. Nogmaals, hij noemt ze hier zo niet. Daar is het ook de algemene aanduiding voor, want hij heeft het niet alleen over broeder, maar ook over moeder. Het is hier alleen maar bedoeld om te zeggen, geen aardse familierelaties zijn belangrijk, maar alleen de geestelijke relatie, de verhouding tot God in het doen van de wil van God. En dan krijgt dat straks zijn bekroning en zijn afsluiting, als hij dan zijn discipelen zo gaat noemen. En als hij dan gaat zeggen, en dat zijn jullie nu. Broeders. En dan mogen zij terugdenken aan dat moment dat hij hier hen al over onderwezen heeft. En dan weten ze ook op grond waarvan zij zijn broeders zijn. Omdat zij geleerd hebben de wil van God te doen. Hier beschrijft hij ze dus. In Matteüs 28 en na Pasen in het algemeen noemt hij ze zo. Ja, juist, dat is waar, daar komt het in uit dat de geestelijke relatie hoger staat dan de aardse. En dat is dus ook duidelijk uit de schrift, in de hemel zal die aardse relatie ophouden en daar zal alleen die geestelijke relatie voortbestaan. Ja. Dan gaan we voor vanavond eindigen. En we hopen over 2 weken dus weer verder te gaan. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 56. Het 6e vers, 56 vers 6.
zullen we dan trachten nu te eindigen. Zo stond ook in het avonduur, Heere, uw woord weer centraal, waarin ons getekend werd en als voor ogen geschilderd, de mens der zonde en de mens des doods. Heere, nu bidden we van u, wilt u uw heilige geest in ons hart medegeven met dat woord, opdat daar zijn vruchten mocht voortbrengen, dat wij allen tezamen mochten buigen en mochten bukken onder dat woord, zodat het in ons hart mocht gaan leven. Ach Heere, laat uw heilige geest niet van ons scheiden, want die kan alleen op het rechte spoor ons brengen. Ach, groot en ontfermer, dat we dan onszelf zo eens mochten gaan zien zoals u ons ziet. En dat is als een verloren mensenkind. Heere, open onze ogen, maar dat we ook mochten aanschouwen de Christus der Schriften, want ook hij werd als voor ogen geschilderd. Heere, open dan onze ogen, dat we eens mochten zien wat Christus deed, wat Christus leed en wat hij streed. Begonnen waar wij reeds verloren liggen, maar dat we ook mochten blikken in die bloedwonden van Christus, maar ook mochten aanschouwen dat geopende graf, zodat er weer een volkomene verlossing is voor alle degenen die door hem tot God gaan, die ook de smarten des doods heeft ontbonden, en dat er nu weer is een weg ten leven. Ach, lieve ontfermer, heilig dan dat woord voor ons allen tezamen, voor jongeren en voor ouderen, omdat er ook een God geheiligd zaad in ons midden gevonden mocht worden, die ook het koninkrijk der hemelen eenmaal zal mogen beërven. Schenk dan nog vruchten, Heere, ook in ons midden, ook op de avonden zoals we nu weer mochten beleven. Heb dank dat gij uw dienstknecht hebt willen bekwamen. Schenk dan nog zegen, ook op zijn arbeid. Wees met hem in de zijnen. En als we nu van hier gaan, Heere, wil u ons daar brengen waar we weer verwacht worden. Wil u ons dan genadig zijn en een God van nabij zijn en niet van verre. We vragen het u om Christus willen. Amen.